Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Che va al cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia!
Dal subito attorniato ai giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Bonkarayan! La decide lui! La decide il numero 21 con un diagonale impressionante!
Het is dinsdag 19 oktober, 9:13 en Wesley Victor Mak hier tegenover me en ik, Willem Haak, zitten weer klaar. Eén weekje afwezig geweest, vandaag zijn we weer terug en er is toch wel redelijk wat gebeurd in het Italiaanse voetballandschap en wij gaan het vandaag weer helemaal bespreken. Wes,
ja.
Welkom terug in de studio.
Dankjewel. Het kwam eigenlijk goed uit even die pauze. Ik ben vorige week ziek geweest, ik ben nog steeds een beetje verkouden, snotterig.
Wat doe je dan als je ziek bent?
Ik heb nu echt gewoon letterlijk 3 dagen op bed gelegen echt? En alleen maar geslapen. Want het was nu echt een beetje die herfstgriep die heerst.
En geen corona, maar
geen corona anders. Gelukkig, maar
irritant wel.
Wel vervelend vooral.
Ga je niet Netflixen of zo?
Ja, ik was echt kapot.
Ja,
het was vorige week woensdag. Dus ik heb woensdag, donderdag, vrijdag gewoon eigenlijk alleen maar op bed gelegen. En het weekend moest ik ook weer deels werken. Dus toen ging het op zich ook wel weer.
Ja.
Natuurlijk wel wat Italiaanse potjes gekeken, maar het was ook een vrij enerverend weekend.
Je moet ook tussendoor een beetje werken, hè Wes?
Terwijl jij je Parma shirt laat zien.
Absoluut. Ik
Crespo.
Ben de collectie een beetje aan het uitbreiden de laatste tijd. Parma shirtje. Chievo heb ik besteld, nu het nog kan.
Nu het nog kan.
Daar is een beetje het idee, en nu koop ik hem nog voor €20, een echte. En misschien is hij over een paar jaar wel €120 waard. En dan heb ik een collector's item. Niet om te verkopen, maar gewoon zelf om in huis te hebben. Sampdoria ook binnen, met Caputo achterop. Inter 2 keer. Moet je hebben dit jaar.
Moet je hebben.
Met het Caputo, met het Scudetto embleem natuurlijk op de borst. Nu het nog.
En ik heb nog van, hoe heet het daar, de special football shirt winkel, denk ik.
Moet ja.
Ik eens opzoeken van Martijn van Zijtveld, van die commentator.
Af
en toe heeft hij een heel mooi shirt in de aanbieding. En dan krijg ik dat via de DM krijg ik dat zo geslijt.
Ja, mooi is dat. Ja.
Moet je deze hebben?
Koop je die dan?
Ja.
Ja, ja.
Ik ben heel gevoelig voor.
Zijn er toch gevoelig voor. Ik heb hetzelfde met zo'n Chievo shirt en ook een Torino vest. Dus wie weet binnenkort op de foto op onze Instagram na afloop van een aflevering. Op die foto kan jij als luisteraar ook staan. Als het goed is heb je meegedaan aan een mooie prijsvraag. Die hebben we namelijk de afgelopen week opgezet. We waren er niet. We dachten, we moeten toch wat doen voor onze luisteraars. Toch er een beetje zijn. Toch jullie een beetje aan ons binden. Hè? Want stel, je bent er een week niet. Zijn wij altijd bang als echte half-Italianen dat wij jullie verliezen. Dus dan hebben we samen met Classic Soccer Jerseys een mooie prijsvraag opgesteld. Waarbij jij een shirt van Maradona kon winnen, moet ik zeggen. Uit het seizoen 1987-88. Het is een echte later gemaakte versie van het shirt, van de NR. Het is een fantastische uitgave.
Het is wel. Ik bedoel, we hebben 2 seizoenen geleden de verkiezing voor het mooiste shirt gedaan. Volgens mij.
Ik weet niet meer welke won.
Volgens mij stond hij in ieder geval in de finale.
Ja, dat kan. Ja, dat heb jij allemaal beter voor je. Het staat ook op onze website. Maar hij kwam er sowieso langs en ik zie dan dat het shirt wordt verloot. En ik zelf heb persoonlijk dan eigenlijk bijna het idee om met meerdere Instagram en Twitter accounts mee te gaan doen om deze prijsvraag. En dan aan mezelf te verloten. Maar
ja, dat is wel heftig.
Zo Italiaans zijn we ook weer niet, hè? Zo half Italiaans. Vandaag wordt de winnaar bekendgemaakt, ergens in de aflevering. Ik denk gewoon aan het eind, laten we niet kinderachtig doen. Maar het is eerst zaak om even de Italiaanse voetbalweken door te bespreken. Het begon allemaal met de Nations League.
Zeker.
Saai.
Ben je in slaap gevallen?
Ja.
Ik vond het wel een leuke wedstrijd op zich, toch?
Heb je daar, ja, leuke wedstrijd, maar ik heb er gewoon geen gevoel bij.
Nee, maar dat moet groeien, denk ik.
Ja, door de jaren heen, denk ik.
Maar dat is toch hetzelfde nu, je hebt nu die Conference League. Ik geloof best dat dat nu de eerste paar seizoenen, denk je, wat is dat nou voor Jut en Juul, zoals Louis van Gaal het zei, Jut en Juul toernooi. Maar ik denk wel dat dat iets is wat ook met de jaren een beetje aan status zal gaan winnen.
Ja, ik ben het met je eens. Het helpt voor mij persoonlijk ook niet mee dat Italië natuurlijk in de halve finale werd uitgeschakeld door Spanje. En je dan op zondag zit te kijken naar de meest oninteressante wedstrijd die er maar kan zijn. Namelijk de wedstrijd om de derde en vierde plek in die Nations League.
Ja, dat vind ik wel. Daar ben ik mee eens.
Tussen Italië en België. Dus misschien is dat een beetje de nasmaak die je dan overhoudt. De finale tussen Frankrijk en Spanje was spectaculair. Dus we mogen ook niet klagen. Maar dan ben je toch wel blij dat de Serie A terug is, persoonlijk.
Ja, tuurlijk.
Ja, jij ook. Altijd ziek ook geweest. En toch een opkikker nodig met die Serie A. En er waren nogal wat mooie potjes afgelopen weekend. Voor de verandering heb ik een soort aantekeningenlijstje bijgehouden.
Ja, ik ben er ook mee begonnen. Ja, we doen hier nou toch elke week alle wedstrijden, ja, blijkbaar.
Je moet wel, want de afgelopen weken had ik wel eens dat je dan een onderwerpje had of een haakje had. En dat vergeet je. En dat is toch zonde. Dus we gaan nu hier een kladblokje oplezen. En dat is dan de nieuwe versie van de podcast, Wes. Jij eerst en daarna ik.
Dat is weg.
Nee, ik hoorde erover bij de Hartgaspen podcast. Dat al die oudere schrijvers van de oudere garde en een notitieboekje hadden. Ja, dat is natuurlijk een mooi idee om voor ons om te kopiëren. Laten we bij Lazio Inter beginnen, denk ik. Toch de meest spectaculaire wedstrijd van het weekend, zou ik zeggen. Misschien niet het mooiste affiche, wel een van de, in ieder geval. Als je achteraf kijkt, wel het duel waar het meest in is gebeurd en waarbij het meest te bespreken is. En daar beginnen wij de podcast tegenwoordig altijd mee. Ja, waar moeten we beginnen? Want misschien bij het wedstrijdverloop. Inter kwam met 0-1 voor. Penalty. Met Ivan Perisic achter de bal.
Je weet nooit.
Je weet nooit.
Met welke voet. Ja.
En dit keer deed hij het met rechts.
Ik vind dat wel mooi. We hebben het daar volgens mij vorige keer ook al een keer over gehad rondom, wat was het, Simone Verde?
Ja.
Die heeft toen ook een keer, of Verdi, sorry. Die heeft toen ook, volgens mij in dezelfde wedstrijd, een keer een vrije trap met links en een vrije trap met rechts binnengeschoten. Maar dit was blijkbaar ook heel erg uniek, want sinds de mannen van Opta Paulo dat bijhouden, dat is ook al 16 of 17 seizoenen lang, is het nog nooit voorgekomen dat een speler zowel met links als met rechts een keer een penalty binnenschoot. En ik vind Perisic, want daar moest ik dus wel aan denken tijdens de wedstrijd. Is dat niet gewoon een van de meest onderschatte spelers uit de recente voetbalgeschiedenis?
Perisic? Ja. Nee, dat vind ik niet. Nee? Nou,
ik vind dat hij, als je ook gewoon zeg maar zijn statistieken ziet, natuurlijk kampioen geworden, nee, met Inter, ja. Bayern. In het verleden natuurlijk echt wel goede wedstrijden gespeeld. WK-finale, meer dan 100 interlands namens Kroatië.
Ik kan je wel volgen. Alleen daarvoor vind ik hem als speler zelf te wisselvallig. Want het ene moment staat hij er wel en het andere moment totaal niet. En als ik Inter zie, en dat is natuurlijk nogal vaak, is hij echt 50% van de tijd heel slecht. Dan maakt hij de verkeerde beslissing, vind ik hem een beetje een blind paard. Maar wat je zegt, hij heeft wel kwaliteiten die nogal uitzonderlijk zijn met zijn tweebenigheid. Jassen er met rechts in, met links, heeft een actie in huis, is een nuttige speler. Maar ik zou hem niet als onderschat beschouwen, denk ik. Okay. Hij is inwisselbaar.
Okay.
Min of meer, want als Di Marco daar speelt, zijn vervanger bij Inter, normaal gesproken dan, want dit keer stond Perisic in de spits. Als Di Marco op linkshalf speelt op de plek van Perisic, dan merk je het verschil niet fantastisch. En daar meet ik het altijd een beetje bij. Want Mandzukic noemden we ook een keer de meest onderschatte speler van de Serie A. Of ter wereld misschien wel. En die was niet inwisselbaar bij Juve destijds. Want dat was echt een doelpuntenmachine aan het worden op de lelijkste manier die er was. Maar hij was er wel altijd. En als hij er niet was, dan merkte hij echt 100% dat hij niet aanwezig was.
Goed punt.
Het werd 0-1 voor Inter. En in de tweede helft wist Lazio dat volledig om te draaien. Tegen hun oude trainer, Simone Inzaghi. Die voorafgaand aan de wedstrijd nog werd gehuldigd door de curva van Lazio. Er was ook een spandoek voor hem. Kwam zelf onder die harde kern te staan en kreeg applaus. van de harde kern. Maar ja, hij zag zelf dat zijn team verloor in de tweede helft. Want Immobile maakte een penalty na Hens van Bastoni. En hier komen we bij het onderwerp van de wedstrijd, denk ik. Waar we het allebei over eens zijn.
Ik denk dat de meesten het zijn erover eens.
Want er is een actie van Di Marco, die we net ook al noemden, aan de linkerkant in het Inter-shirt. Hij speelt de bal naar Lautaro, maar wordt vervolgens gebodychecked op een reglementaire wijze door Lucas Leiva. Lautaro draait en die ziet dat wel of niet, is de vraag. Gaat in ieder geval door en schiet de bal op doel na een mooie actie. Reina, de Lazio-keeper, kan makkelijk redden. Waarbij twee Lazio-spelers in de verdediging zeggen, je moet de bal uitgooien. Dat doet Reina niet. Gooit hem naar Felipe Anderson. Felipe Anderson crosst de bal naar Immobile. Immobile schiet. Wordt gered door Handanovic. Maar in de rebound reageert niemand van Inter meer. En kan Anderson hem in een leeg doel inschieten. En ondertussen ligt Di Marco nog steeds op de grond. Dit tot woede van... de woede werd...
Het feit dat het doelpunt eruit komt.
En dat het directe tegenstander van Di Marco scoorde... leidde tot woede bij vooral Denzel Dumfries. En ook bij de rest van de Inter-spelers op het veld. Want Lazio was niet sportief. Scoorde 2-1. En ging die wedstrijd later winnen met 3-1. Maar laten we even bij de 2-1 blijven. Ben jij een onsportieve lul als je de bal niet buiten speelt, als je Pepe Reina of Felipe Anderson bent?
Nou, met alle respect vind ik Pepe Reina wel een onsportieve lul, maar dat heeft niet specifiek met zijn voetbalkwaliteiten te maken.
Ja.
Het ding met dit soort situaties is, denk ik, uiteindelijk is de scheidsrechter de baas op het veld. Dus zolang een scheidsrechter niet fluit en je hoeft eigenlijk alleen maar het spel stil te leggen bij hoofdblessures, en dat was hier niet het geval, vind ik gewoon dat je sowieso moet luisteren naar wat de scheidsrechter doet. En hij liet doorspelen. Dus dan, ja, je hebt natuurlijk een soort gentleman's agreement voor je gevoel van als er een speler op het veld ligt. Je schiet die bal lekker uit. Niemand heeft er wat aan. Iedereen raakt altijd opgefokt als je het niet doet. Dus waarom zou je het niet doen? Maar het is natuurlijk geen regel in de zin van je moet hem uitspelen op het moment dat de tegenstander op de grond ligt. En zeker in een topper. En zeker als je ziet er ligt ruimte. Ja, ik snap best dat een ploeg ervoor kiest om door te spelen. En sportief is het inderdaad misschien niet. Maar ik vind alsnog dat de verantwoordelijkheid die ligt echt wel duidelijk bij de scheids. En de scheids, ja...
Als je Di Marco bent, moet je slim zijn en naar je hoofd grijpen. Want dan legt de scheidsrechter hem wel stil. Dat doet hij niet, ook omdat hij nog steeds relatief onervaren is. Maar wat ik ook schokkend vind om te zien, is dat Inter gewoon stopt met spelen op het moment dat Lazio die bal niet uitschiet. Want je ziet Immobile schieten in een aanval van Lazio waarbij ze met 3 man op de helft van Inter staan. Inter staat er zelf met 5. Immobile kan schieten, dat is helemaal niet verkeerd. Maar er loopt vervolgens niemand mee met Anderson. Want Brozovic laat hem volledig lopen, omdat hij boos is dat die bal niet uitgaat. Of omdat die Anderson gewoon even vergeten is. Dus daar ligt de fout van Inter zelf ook. En ik zelf ben dan op dat moment natuurlijk geïrriteerd. Want dan denk ik, ik zei ook op WhatsApp, wat een eikels. Ja. Maar, en omdat Lazio natuurlijk onsportief is. Wat ze mogen zijn, want ik zou dat ook zijn.
Ja, tuurlijk.
En
als andersom gebeurt, en dat is natuurlijk ook gewoon een beetje het hypocriete in dit soort situaties. Als jouw team scoort nadat de tegenstander weer een keer gaat liggen, want het was ook niet de eerste keer natuurlijk.
Nee.
Dat gebeurt ook in iedere wedstrijd, dat je daar ook gewoon een beetje aan ergert.
Doorspel, maar het punt is, ik was toen even boos, maar toen ging ik even nadenken. En toen dacht ik kan helemaal niet boos zijn, want ik had precies hetzelfde gedaan. Sterker nog, ik heb een keer hetzelfde gedaan. Er was een keer... ik voetbalde niet op per se op hoog niveau en zeker de afgelopen jaren niet meer. In Leiden was dat. En toen floot een van mijn vrienden mijn team, omdat er was geen scheidsrechter. En we betaalden hem 10, 20 euro of zo om te fluiten. Vervolgens was ik vrienden geworden met het mannetje dat mij dekte. We gewoon eventjes aan het chillen op het veld. Is er een corner voor ons in de laatste minuut praktisch. En het staat 2-2. En die corner die gaat duidelijk op de achterste deklat. Weet je wel, zo'n corner, zo'n hoeklatje. Dus hij is buiten en iedereen stopt met spelen. Maar de bal komt terug het veld in. En ik tik hem in. En ik zie dat mijn vriend, die aan het fluiten is, dat niet in de gaten heeft gehad. Dus ik ga juichen en mijn team juicht ook met me. En ik,
Je hebt het doelpunt gestolen.
Ik heb het doelpunt gestolen. Dus ik loop naar de dugout en zeg, nou, hij was achter. Iedereen zegt, ja, je moet je het wel tegen die gast zeggen, tegen de scheids zeggen. Heb ik toen niet gedaan.
En wie was hier de tegenstander? Weet je het nog?
Nee.
Anders doen we gewoon hier even een soort publieke verontschuldiging.
Nee, ik heb na afloop nog tegen ze gezegd. Dat die gast die kwam naar me toe en zei, nu moet je ook wel tegen me zeggen dat die bal uit is geweest. Zeg ik, was die bal uit? Dus toen dacht ik even tijdens laatste Inter terug aan deze situatie. Toen dacht ik, oké, dit is natuurlijk ergens in de vierde, vijfde klasse in Leiden. Ik kijk naar de Serie A. Ze spelen hierdoor.
Het is een belangrijke wedstrijd. Het voetbal, toch?
Universele wetten, maar dit is ook natuurlijk hartstikke belangrijk voor Lazio om te winnen tegen dit Inter. Ook omdat Lazio de aansluiting bij de top moest hervinden. Natuurlijk speel je dan door. Maar aan de andere kant snap ik ook dat mijn mannetje destijds boos was. En snap ik nu ook dat Dumfries door het lint gaat. En dan zeggen mensen dat Dumfries rood had moeten hebben, omdat hij eventjes naar Andersson gaat om te zeggen dat die de bal uit had moeten schieten. En dat vind ik een beetje het gedrag van een moraalridder.
Dat gaat wat te ver, maar het is wel duidelijk dat de scheids ook niet. Op een gegeven moment, hij geeft Philippe Andersson ook geel, terwijl hij echt helemaal niks doet. Die schiet die bal binnen, staat gewoon met zijn handen omhoog van oké, ja.
Op dat moment dacht ik dat Lazio een doelpunt ging teruggeven. Kan je die gedachte voorstellen? Want het is natuurlijk wel eens sorry.
Ja, maar het is natuurlijk wel eens gebeurd ook dat inderdaad. Bijvoorbeeld, wat was met
Leeds? Dat was, daar refereerde Handanovic na afloop aan bij Lazio-trainer Sarri, want die zagen elkaar. Trouwens, het werd 3-1, want Milinkovic-Savic scoorde ook nog met een mooie kopbal. Na afloop van die wedstrijd gebeurt het een en ander. Komen we zo nog even op terug, denk ik. Maar gaat Handanovic naar Lazio-trainer Sarri? Handanovic natuurlijk de Inter-aanvoerder. En die zegt, je had ook, zoals Marcelo Bielsa kunnen zijn, en tegen je team kunnen zeggen dat ze een doelpunt moesten teruggeven. Maar dat kan je van Mauricio Sarri niet verwachten, denk ik.
Ja, maar dat vind ik ook wel een andere situatie. Want
eens.
Dit is natuurlijk ook gewoon, volgens de regels is dat prima. En
Leeds deed toen alsof ze de bal uitschoten, hè? En toen scoorde.
Ja, maar je hebt natuurlijk ook wel eens, wat was dat, Ajax-RKC of zo, toch? Dat Jan Vertonghen toen bij RKC verhuurd.
Ja.
Dat hij gewoon een terugspeelbal had. Want weet ik, was een overtreding geweest. Die dacht, ik schiet die bal terug op de keeper.
Nee, hij was bij Jong Ajax. Tegen Den Bosch, volgens mij. In de arena.
Weet je zeker?
Ja.
Prima. En hij schiet die bal terug. En die bal die vliegt zo de goal in. Ja, dat vind ik dan nog net iets anders, weet je. Want dat heeft echt een direct gevolg door jouw persoonlijke fout, zeg maar.
Ja.
Dus daar kan ik nog in komen. Maar in deze situatie denk ik ook van, ja, weet je.
Natuurlijk geef je hier geen doelpunt terug. Natuurlijk niet. Je scoort. Had Inter maar beter moeten verdedigen. Ze staan weliswaar met 10 man op dat moment. Maar je staat nog wel met 5 man te verdedigen tegen 3 aanvallers van Lazio. Het is niet zo dat Lazio deed alsof ze de bal uit aan het gooien waren. En dit is een vinger op de zere plek bij Inter, denk ik. Dat de focus of de concentratie of de winnaarsmentaliteit van vorig jaar, het zijn allemaal containerbegrippen, maar goed, er minder zijn dan vorig jaar onder Antonio Conte. En dat kan je Simone Inzaghi niet verwijten. Dat kan je de spelers wel een beetje verwijten. Maar dat zie je aan zulke soort momenten waarop niet meer tot het aller uiterste wordt gegaan om te winnen. En dat was dit moment een goed voorbeeld van, vind ik.
Maar dan nog, ik vind het wel streng. Want het is natuurlijk wel pas de eerste keer dat ze verliezen dit seizoen.
Het is streng, maar
nee, maar ik kan er wel inkomen.
Ze zijn minder goed dan vorig jaar. Wat ook logisch is, vorig jaar in deze fase hadden ze het ook lastig, Inter. Maar je ziet wel dat er wel het een en ander mis is wat Inzaghi moet gaan repareren. En Antonio Conte is beter in staat gebleken in het verleden om dat te repareren dan Inzaghi. Ook omdat Inzaghi minder ervaring heeft bij minder topclubs trainers geweest. Hè? Sterker nog, alleen bij Lazio eigenlijk en Salernitana. Is hij bij Salernitana trainer geweest? Hij zou er trainer worden en toen werd hij het niet, volgens mij. Hoe dan ook, Inzaghi niet bij topteams getraind. Absolute topteams. En of we Inter zo noemen, mogen jullie bepalen. Hoe dan ook, verloor Inter met 3-1 van Lazio. En gebeurde na afloop nog een akkefietje. Als we daar nog even over willen hebben, denk ik.
Dat was ook wel mooi, hè? Ja, goed. Correa valt op een gegeven moment nog in. Oud speler natuurlijk van Lazio, vorig seizoen nog. Ja, die druipt daar een beetje af. Een beetje, ja, teleurgesteld. Staat er tussen het centrale verdedigingsduo van Patrick, onze, ja, hoe noemen we hem? De Los Stadio Slemiel misschien een beetje.
Hè? Speelde best goed.
Speelde een hele goede wedstrijd. En Luis Felipe stond daarnaast. En Luis Felipe en Patrick en Correa zijn hele goede vrienden. Gaan altijd samen op vakantie. Gaan vaak samen uit eten. Waren zeker in die Lazio-periode waren dat echt maatjes. En Luis Felipe die dacht, ja, weet je, die Correa, ik ga hem een beetje pesten. Ik zeg even tegen Patrick, kom, we gaan die jongen even troosten. Alleen Luis Felipe, ik weet niet of dat een Braziliaanse traditietje is. Maar die springt gewoon vol op Korea in de zin van, hoe noem je dat, plagen?
Ja.
Springt op zijn schouders, armen nog gewonnen.
Ja, precies.
En Korea, natuurlijk zit nog in de heat of the moment. Die zegt van, ja, ik heb hier geen behoefte aan, dus die duwt hem een beetje weg.
Zeker na zo'n situatie waardoor je hebt verloren.
En de scheids, ja, die ziet dat. Die zegt, nou, rode kaart, Luis.
Het
is een beetje lullig, maar deze situatie, want dat is wel leuk natuurlijk als je heel veel voetbal kijkt en al dat lange tijd doet, dan heb je allemaal van die haakjes. Ik kan me ook herinneren op een gegeven moment, ik weet niet of dat namens Milan was, maar ik weet niet of Kaká was toen ergens ook met een ruzie en iemand die gaf een keer een elleboogje en Kaká was er niet per se bij betrokken, maar die moest er zo'n beetje op lachen. En bij de tegenpartij speelde ook een Braziliaan dan, denk ik. En toen deed Kaká toen voor de grap, hield hij even zo zijn handen om de nek van die tegenspeler van, kijk, dit is wat hij net deed. En de scheidsrechter zag dat en die gaf Kaká toen rood. Want die dacht, wordt er gekild? En dat was toen ook zo'n onzin ding.
Gebeurd, inderdaad.
Dat, een soort grapje eigenlijk.
Nou ja, en je hebt natuurlijk Ruud van Nistelrooy tegen Andorra gehad. Die voor de neus
maar dat is geen grapje meer.
Nee, dat is geen grapje. Maar
dat waren gewoon vijanden.
Dat was ook, uiteindelijk is de lading hetzelfde. In het gezicht van iemand anders zeggen, ik heb gewonnen en jij hebt verloren.
Ja, nee,
of ik score en jij krijgt een doelpunt tegen.
Ja, goed, met Van Nistelrooy vond ik iets anders, omdat dat natuurlijk echt een tegenstander was. Dit is natuurlijk gewoon meer een soort gebbetje.
Is zo, maar wel een verkeerd gebbetje. Ik kan me voorstellen dat Korea boos wordt.
Het oog van de camera's, vooral in het oog van de scheidsrechter.
Ja, en er zijn mooie foto's van. En uiteindelijk hebben ze het allemaal bijgelegd, in ieder geval op Instagram. Maar Luis Felipe is daar de domme lul. En die ging ook nog zo de lul. Lul komt vaak terug in deze podcast. En het grove Nederlandse taalgebruik. Hij gaat gewoon jankend van het veld af. Huilend. Ja, dat vind ik ook overdreven.
Ja, maar dat is misschien een beetje het temperament.
Ja, dat is zo. Nou ja, Lazio wint met 3-1 van Inter. Achteraf niet helemaal verdiend. Wel de manier waarop Lazio zulke soort potjes moet winnen. En die hervinden de aansluiting bij de Italiaanse top dus. Een ander topduel was een avond later. Juve tegen Roma. Waarbij Roma met Mourinho natuurlijk afreisde naar het Juventus Stadium. Also known as het Allianz Stadium. En de druk ervoor de Giallorossi toch wel een beetje opstond. Om eindelijk weer een keer te winnen in het Hol van de Leeuw. Want Juventus wordt daar toch ook wel als rivaal gezien. Juve toch wel bezig aan een redelijk goede serie. Gewonnen van Torino, van Chelsea. En daarvoor twee keer met 3-2. Dus ja, het gaat toch wel redelijk de goede kant op daar. En ze wonnen weer. Want een doelpunt van Moise Kean.
Heeft het nu weer gezegd?
Ja, het mag allebei.
Ik weet het echt niet meer. Ja. Laten we nu maar weer Kean doen.
Ja, het maakt me allemaal niet zo heel veel uit. Maar als jij Kean zegt, weet ik over wie je het hebt. Als je Kean zegt, hetzelfde verhaal. Die scoorde. Was een lucky, want Bentancourt kopte ze tegen zijn hoofd aan. En ook daar is nogal wat discussie om. Want,
en ook weer niet echt terecht, denk ik. Of tenminste.
Ja, daar twijfel ik nog steeds
over. Het verhaal. Goed, ja, dus inderdaad, hele goede voorzet van De Cilio, moet ook gezegd worden. Die speelde echt een hele goede wedstrijd. En dat was natuurlijk trouwens sowieso, denk ik, een van de lijntjes. We komen straks nog bij Milan, maar dat spelers die wij hier, en eigenlijk iedereen op aarde die de Serie A kijkt, de laatste seizoen een beetje afkraakt. Dus De Cilio, Bernardeschi, Patrick, en bij Milan dan bijvoorbeeld Castillejo. Dat die dit weekend wel echt hun beste beentje hebben voorgezet, om het zo te zeggen.
Absoluut. Dus
die waren eigenlijk allemaal misschien wel de beste spelers op het veld. Goede voorzet, De Cilio, inderdaad, kopbal Bentancur. En die kopte eigenlijk ook gewoon op het hoofd van Kean. En die kopte hem dan uiteindelijk binnen 1-0, prima. En toen kwam eigenlijk de situatie, volgens mij 40ste minuut, 41ste minuut. Foutje van Chiellini. En Abraham die krijgt op een gegeven moment de bal, goede actie. En er volgt een tackle van Danilo. En ik dacht eigenlijk toen al van shit, volgens mij is dit een penalty. De bal komt uiteindelijk voor de voeten van Mkhitaryan. Die tikt dan weer heel slim over Szczęsny heen en die gaat ook neer. De bal komt vervolgens weer voor de voeten van Abraham en die schiet hem binnen. Maar net voordat hij hem binnen schiet, hoor je het fluitje van de scheidsrechter al. Nou, wijst naar de stip en denk ja, shit, tuurlijk.
Scheidsrechter Orsato.
Orsato, het is weer zover, penalty tegen. Nou, dan volgt natuurlijk de eerste herhaling. Dus dan zie je de tackle van Danilo op Abraham. En dan zie je dat Danilo eigenlijk alleen maar de bal raakt en Abraham niet. Dus je van, nou, chill, geen VAR, weet je, het is geen penalty. Of tenminste wel VAR, het is geen penalty. Ja, dan gaat het volgende moment. En dan zie je dus inderdaad dat Mkhitaryan wel degelijk wordt geraakt door Szczęsny. En dan dacht je, ja, shit, dan is het gewoon een penalty natuurlijk. En dan in de eerste slow motion of in de eerste herhaling, zag ik verder niet zo heel veel verkeerd. Dus ik dacht van, ja, waarom heeft Orsaat in godsnaam hier niet door laten spelen? Want volgens mij is het nog steeds voordeel, ja, boven alles. Dus dan was het gewoon 1-1 geweest, want Abraham schiet die bal binnen. Maar goed, ja, ik dacht, chill, weet je, penalty kan er altijd in. Maar dan heb je in ieder geval een grotere kans dat het geen doelpunt is dan als er gewoon een doelpunt wordt goedgekeurd. Zeker als Veretout hem mist. Goede redding van Szczęsny. Maar ik ging die rust in met echt, ja, superveel geluk gehad. Want volgens mij was dit gewoon een geldig doelpunt geweest. En toen in de rust zag je dan de super slow-mo. En toen bleek dus inderdaad dat Szczęsny inderdaad een Mkhitaryan neerhaalt. Alleen in die val raakte Mkhitaryan de bal volgens mij 2 of 3 keer met zijn hand. En zeker ook gewoon...
Maar...
En voordat die bal bij Abraham komt, is de bal wordt met de hand die kant op geduwd of geslagen of...
Ik heb echt heel lang gewacht om je te interrumperen.
Ik merk het, ja, ik vind het ook fijn.
Ja, dat doe ik niet zo vaak. Ik luister hem af en toe terug en denk, ja, Willem, je moet even wat rustiger blijven. Mkhitaryan maakt hier hands, maar die regel is aangepast. Het verhaal is vooral dat hij vrijwillig hands moet maken. En daar is wat twijfel over. En het is een hele moeilijke situatie. Hè? Ik heb hier eigenlijk helemaal geen sterke mening over. Maar ik snap de Romanisti wel die zeggen, ja, waarom laat Orsato hier sowieso niet doorspelen? Dat had hij denk ik
dat,
zo.
Dat was fout 1.
En dat is hoe dan ook een fout van Orsato. Want je moet niet zo snel op je fluitje blazen. Dat zie je ook met buitenspel. Dat zie je met moeilijke situaties. En die Orsato die zegt dus in de rust tegen Roma-spelers dat je geen voordeel geeft bij penalty situaties.
Dat is ook gewoon boezem.
Dat is complete lulkoek. Ja, dat is hij weer. Maar goed, het volgende verhaal is of Mkhitaryan vrijwillig, dus bewust hands maakt of niet. En daar zijn nogal wat twijfels over.
Ja, dat is dus niet meer, tenminste de regel was voor dit seizoen
altijd
al het hands, maakt niet uit waar in een aanval is hands moeten worden afgefloten. En het is nu dan alleen als het hands is van de doelpuntenmaker. En het is, volgens mij, doelpuntenmaker is altijd hands.
Ja.
En degene die de assist geeft mag op zich hands maken als het onvrijwillig is.
En daar zit de crux.
Maar er is volgens mij ook een regel dat de paas moet... Je mag hands maken om, ja, zeg maar onbewust of onvrijwillig. Maar daarna moet de bal ook gewoon via een legaal lichaamsdeel... Daar moet de assist mee worden gegeven. Want ja, Nu is letterlijk de assist gegeven met de hand. En dat mag dan volgens mij weer niet. En dat zag je dus voor, wat was bij Vitesse NEC? NEC, sorry.
Ja.
Dat Darfalou, geloof ik, daar maakte ook onvrijwillig hands. Maar die speelt daarna de bal met zijn voet naar Bade Frederiksen. Die schiet hem binnen. En dat mag, die werd ook goedgekeurd. En dat is volgens mij de regel. Dus als de bal ook daadwerkelijk met de hand wordt gespeeld, en dat is dan zeg maar de paas, dan mag het niet.
Hoe dan ook, een hele moeilijke situatie. Want vanochtend lees je in de Italiaanse kranten weer dat Mkhitaryan onvrijwillig hands maakt en dat het bal dan bij Abraham terechtkomt. Dus dat het doelpunt geldig was en dat moet worden toegekend. In de andere kant lees je weer dat niet het geval was. Dus, kortom, men weet het niet. Je hebt zondagavond en maandagochtend heb je altijd oud-scheidsrechter Luca Marelli in Italië, die er altijd over praat en altijd alle scheidsrechterlijke beslissingen analyseert. En die zei, super moeilijke situatie. De grootste fout van Orsato is dat hij fluit en dat de situatie daarna niet duidelijk kan worden behandeld. Want je ontleed de hele situatie al door zo vroeg op je fluitje te blazen en te zeggen dat het een penalty is en geen doelpunt. En daarom snap ik wel dat die Romanisti zo boos zijn. Aan de andere kant, ik snap de frustratie bij Juventini ook wel, dat het altijd maar weer over de scheidsrechter gaat. Alleen is het nou eenmaal zo dat die discussies er zijn, en ook wel redelijk vaak bij Juve, omdat het de grote wedstrijden zijn en dat toch wel moeilijker is om te fluiten. Ik zeg niet dat het met Juve te maken heeft, maar dit was wel...
Dit soort situaties gewoon...
Absoluut.
Relatief sowieso vaker in topduels.
Maar dit is wel een situatie die een hele grote invloed heeft op het wedstrijdverloop. Want Juve wint met 1-0. Ik weet niet of Orsato een verkeerde beslissing heeft genomen in het toekennen van de penalty of niet. Of het niet toekennen van het doelpunt. Weet ik wat allemaal. Het feit is, hij had niet moeten fluiten voordat de bal het net had geraakt.
Goed, aan de andere kant, en dat vind ik dan natuurlijk wel. Het was eigenlijk, als je de meeste mensen en ook de scheidsrechtersbazen mag geloven, was het hoe dan ook een penalty geweest. En dat vind ik dan ook nog wel iets van, je mist ook nog zelf die penalty. Dus hoeveel recht van spreken heb je dan uiteindelijk nog? Het is niet alsof hij zegt het is een doelpunt of niks, zeg maar.
Nee, maar het is wel een Orsato-esque uitspraak die hij dan doet. Ja, maar... Je mist zelf de penalty, toch? Ja, dat snap ik. Maar we hebben al gescoord. Je neemt ons een doelpunt af. We hebben al gescoord. Een penalty is een penalty en is nog geen doelpunt. Is wel een vrijwel zeker doelpunt, hè? Maar het is nog geen doelpunt. We hebben al gescoord, dat is een zeker doelpunt. Ik kan me de woede wel voorstellen. En zeker als je in zo'n wedstrijd zit en nog bezig bent, kan ik me heel goed in een Abraham, in een Cristante, in een Veretout verplaatsen. En dan denken, ja, super irritant. Wij zijn een beetje profvoetballers vandaag, Wes. Het zijn moeilijke situaties.
maar het is oprecht denk ik ook gewoon lastig. En Orsato heeft natuurlijk ook echt wel een beetje de schijn tegen. Want het is natuurlijk en dom dat je dan te vroeg fluit. En dan als je er vervolgens in de media naar wordt gevraagd, ga je dan ook nog een verkeerde uitleg geven met je mag geen voordeel geven bij penalties.
Niet in de media dus, in de rust.
Ja, toen in de rust en dat kwam natuurlijk op exact, beeld. Want, en dat, uiteindelijk heeft hij volgens mij na de wedstrijd ook nog een keer ergens tegen iemand
gezegd. Het punt is, in de media komt zo'n scheidsrechter niet. In Nederland, in België, komt een scheidsrechter voor de camera om die beslissing dan vervolgens uit te leggen. En toch ook een beetje het boetekleed aan te doen. In Italië is er geen sprake van. Dat wil de scheidsrechtersbaas al heel lang. De Trenta Lange. Maar dat gebeurt maar niet. En dus komt Orsato niet voor de camera. Hoeft hij zijn beslissing niet uit te leggen. En wint Juve, hoe dan ook, met 1-0 van Roma. Belangrijke overwinning voor de Bianconeri, die daarmee de aansluiting bij de top weer definitief hervinden. Niet bij de absolute top, wel bij de subtop. Want ze staan nog maar 3 punten achter op Inter. En aankomend weekend staat Inter-Juve op het programma. Kortom, een duel met veel druk erop. Ook omdat we natuurlijk al over een crisis bij Juve hebben gesproken. Terwijl ze zometeen na speelronde 9 gewoon weer op gelijke hoogte met Inter kunnen staan. En dan gewoon weer tegen die top 4 aanschurken. Wat me daar wel opvalt is dat het allemaal wel heel lelijk is.
Ja, goed, maar daar hebben we het vorige keer over gehad natuurlijk. Het is, je gaat nu niet meer naar Juve kijken en zeggen van het is, je verwacht mooi voetbal of je hoopt op mooi voetbal. Want ja, wat we vorige keer hebben gezegd, Sarri en Pirlo waren natuurlijk project esthetiek, zeg maar. Het moet mooi zijn, het moet mooi gaan, het moet soepel gaan en dat moet het zijn. Alleen met de aanstelling van Allegri is natuurlijk wel gewoon weer besloten om, we gaan zo pragmatisch en zo.
Maar het is niet per se pragmatisch, dat vind ik. Ze komen met 1-0 voor en daarna is het de hele tweede helft zwijnen.
Zijn stijl is
zwijnen.
Dat moet ook op een shirt. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel een beetje de Allegri-stijl. En dat is een van de redenen waarom Juve, het Juve bestuurt natuurlijk, wat is het, 2,5 jaar, 3 jaar geleden, toch ervoor heeft gekozen om iets anders te doen. Want dat frustreerde ook gewoon heel veel fans. Dat je komt op voorsprong en dan vervolgens ga je gewoon verdedigen. En that's it. Dat is zeg maar de tactiek tegenwoordig. En als het werkt en je wint, maar heb je er niet zoveel over te zeggen. Maar is het leuk om naar te kijken? Nee, absoluut niet. Het is verschrikkelijk om naar te kijken. Ja, eigenlijk wel.
Het werkt wel. Alleen is het niet zo soeverein als dat Allegri zou willen. En dan lees ik na afloop weer, de Juve-machine is weer op volle toeren, want ze winnen alles met 1-0. En dat is voorlopig ook zo. Maar voor hetzelfde geld maakt Roma die 1-1 wel. Nee, natuurlijk, het is niet zo dat je geen kansen weggeeft.
Nee, dat is dit seizoen natuurlijk ook het grote probleem, want dat zag ik ook voorbij komen. Volgens mij zijn ze alleen tegen Empoli, die wedstrijd die ze verloren, niet vroeg op voorsprong gekomen. In alle andere wedstrijden kwamen ze in ieder geval op 1-0. En vaak was het al binnen de eerste 20 minuten. Alleen hetgene wat je die eerste paar wedstrijden, toen ze zo vaak puntverlies leden, terugzag, was dat er dan ook gewoon echt veel kansen worden weggegeven. En dat je dan uiteindelijk tegen puntverlies aanloopt. En
dat gaat ook gebeuren op deze manier.
Dat gaat ook weer gebeuren. En dat is natuurlijk het verschil tussen wat Allegri toenertijd voor elkaar kreeg. En ook grotendeels natuurlijk afhankelijk van hoe die verdediging er toen uitzag. Toen had je de Chiellini, Bonucci, Barzagli, die alle drie echt op de top van hun kunnen waren. Inmiddels heb je Bonucci en Chiellini. Maar die zijn ook allebei niet meer even betrouwbaar, laten we het zo zeggen. De Ligt, die natuurlijk af en toe tussen zit, maar die ook niet onbetwist is. Op zich is het natuurlijk niet heel gek dat je, als je niet meer een topverdediging hebt, dat het dan ook lastiger wordt om goed te verdedigen. En dat is dit seizoen een heel interessant punt om in de gaten te houden. Want het gaat gewoon sowieso gaat het gebeuren dat Juve een keer op voorsprong komt, net zoals nu. En dat ze weer gaan verdedigen 90 minuten lang, of in ieder geval een lange periode. En je hebt nu de laatste paar wedstrijden, die worden dan weliswaar met 1-0 gewonnen. Maar je hebt niet het idee dat het inderdaad soeverein is, zoals het vroeger wel was. Dat je gewoon ook echt gewoon niks meer weggeeft en in ieder geval geen gevaar toestaat. Dus het is, ja.
Ook hier weer, en dat hebben we dan nog niet genoemd bij Lazio Inter, verbazingwekkend genoeg. Het notitieblokje ten spijt. Ja, hoe kan dat nou?
Wat heb je gemist?
Dumfries en de supporter van Lazio.
Oh, ja.
Want Dumfries liep daar op het veld, die viel in. En maakte zich niet geliefd bij de Lazio supporters. Kreeg apengeluiden naar zijn hoofd geslingerd. Maar een dag later was het bij Juve weer raak. Moiskin die liep bij het uitvak van Roma supporters. En daar waren weer apengeluiden te horen. Het is toch een gebed zonder eind en het gebeurt elke week. Ja, het is tijd om daar toch wat aan te gaan doen. En daar hebben we het al vaak over gehad. Het is het lelijke deel van het Italiaanse voetbal. En er wordt dan ook gezegd, ja, als je nu naar het Italiaanse voetbal kijkt en over praat, dan is het meer racisme dan Catenaccio. Wat betreft het label dat je eraan kan plakken. En dat is ook wel waar. Misschien als ik, en dat heb ik eerder gezegd, als ik Onana was, de Ajax-keeper, zou ik niet per se naar Inter gaan op dit moment. Want er wordt heel weinig aan gedaan. En het blijft een groot probleem.
Ik moet wel zeggen, dit seizoen wordt er wel meer aan gedaan dan de afgelopen seizoenen. Want je hebt inderdaad in ieder geval bij clubs, topclubs, wel iets meer de nadruk erop. Mede ook doordat de spelers natuurlijk steeds meer een platform een beetje gebruiken. Ook om het publiekelijk te veroordelen. En door die goede videosurveillance systeem waar we natuurlijk ook vorige keer over hebben gehad, lukt het iets makkelijker om misdadigers, want dat is het eigenlijk, op te sporen. Maar het probleem is ook gewoon dat je nog steeds in de nationale media. Kijk, wij hebben natuurlijk in Nederland, gelukkig gebeurt het amper, maar wij hebben volgens mij toen met die situatie, wat was het bij Excelsior Den Bosch met die Mendes Moreira, hebben volgens mij 3 weken lang in iedere krant en ieder
Den Bosch Excelsior, was de harde kern van Den Bosch. Daar
ging het alleen maar daarover en was het hele land een beetje in rep en roer. En in Italië,
dat is het verschil. Dus dan zeg ik dat er bijna geen letter over wordt geschreven. Maar, en dat is misschien niet in die zin zo. Maar je leest er zo weinig over. En er is zo weinig aandacht over. Het is zo weinig een echt onderwerp van gesprek. En dat is gewoon nog steeds zo. Waarbij je denkt, jongen. De afgelopen seizoenen zijn er zoveel incidenten geweest wat betreft racisme in de Serie A stadions alleen al. Er moet toch iets veranderen. Alleen is het zo moeilijk, denk ik ook. Ik denk dat het heel moeilijk is om dat op een hele goede manier aan te blijven pakken. Oké, je kan iemand uit het stadion verwijderen. Oké, je kan hem een stadionverbod uitleggen, geven. Je kan als Lazio zeggen, je bent nooit meer bij ons welkom. Maar dat is maar één iemand en het is een ruimer probleem. En je hoort bij Roma het hele uitvak dat bijna doen. Je hoort bij Inter tegen Koulibaly destijds de hele harde kernen doen.
En het probleem is natuurlijk ook, het is geen voetbalding.
Nee, want bij Fiorentina, dat op bezoek gaat bij Atalanta, ziet het hele stadion praktisch tegen Vlahovic dat hij een zigeuner is. Wat ook gewoon racisme is, hè. Moeten we ook niet overheen kijken. Dus het is een ruim probleem waarbij je echt een hele grote, goede landwijde campagne moet opstarten om dat aan te pakken. En dat is toch moeilijk, denk ik.
En dat is wat ik zeg. Het feit dat hierdoor Italië dan een slechte naam krijgt via het voetbal is gewoon natuurlijk ook alleen maar puur vanwege het feit dat dit op televisie wordt uitgezonden. Want als je ziet hoe het cultureel überhaupt gaat daar. Ja, je hebt zo'n Salvini.
Dat is
gewoon een racist. Je hebt elke week heb je moorden en misdaden in Italië die gewoon puur racistisch gemotiveerd zijn.
Maar dat moeten we ook niet doen alsof het alleen in Italië is.
Nee, natuurlijk niet. Maar
het is eens met Jurriaan van Westen.
Het is daar natuurlijk wel een wat dieper geworteld probleem dan in andere landen van de wereld.
Is zo. Maar het zit ook in Engeland en ook in Spanje.
Absoluut. Nee, maar dat natuurlijk.
Alleen wij praten hier over Italië en wij tweeten over Italië en we kijken er met andere ogen naar. En dat komt gewoon heel vaak terug. En nu ook weer dit weekend. En god, wat moet je erover zeggen? Zonder dat het obligaat te praten is. Want
Ja, goed, laten we inderdaad opnieuw hopen dat in ieder geval het videosysteem bij Juve, want dat is goed, dat die in ieder geval zijn werk doet. En dat ze ook op basis van die televisiebeelden, dat misschien iemand die knul van Lazio herkent. En dat die dan inderdaad in ieder geval een stadionverbod krijgen en hopelijk ook gewoon crimineel vervolgd zullen worden. En dan, ja, dan krijgen ze waarschijnlijk in de Gazzetta dello Sport van volgende week krijgen ze dan een mooi artikeltje waarin ze zeggen van ja, ik had het niet zo bedoeld en ik had te veel gedronken en dit en dat. Zoals die jongen die Menjan beledigde.
Ik ben geen racist, maar... En dan komt er iets achter.
Classic. Laten we doorgaan naar wat leukers.
We gaan door naar wat leukers. Niet wat leukers, want Isaac van Achelen is er deze week niet. Die is op reis, moest om 8:30 vliegen. Dus die zien we niet, of horen we niet langskomen vandaag. Wat we wel even gaan doen is langs de andere potjes. Want zaterdag begon de speelronde met Spezia tegen Salernitana.
Daar zat jij klaar voor?
Ik zat er absoluut klaar voor. Onderweg naar werk, even aangegooid. Het was nog best leuk, eigenlijk. Eerlijk gezegd. Als je kijkt naar het stadionnetje van Spezia. Leuk stadion. De spelers komen het veld op. Hoor je het clublied van Spezia? Leuk clublied. Gisteren nog even opgezocht. Klinkt goed. dan kijk je verder, zie je het uitvak van Salernitana.
Ook goed.
Moesten meer dan 650 kilometer afreizen om naar Spezia te gaan. Laat Spezia natuurlijk. Vanuit het zuidelijk gelegen Salerno. Nou ja, het was helemaal vol. Met een mannetje of 500 zou ik zeggen. Helaas voor hen zagen zij hun Salernitana verliezen. Ze kwamen wel op voorsprong. Simi, zijn eerste doelpunt in het shirt van Salernitana.
Mooie voetbeweging.
Mooie voetbeweging, hè? Rustig blijft hij altijd.
Het is echt eindelijk ook Simi Nwankwo. En hij heeft inderdaad wel een beetje een soort kanoe-achtige...
Ja, absoluut.
Hij heeft niet alleen omdat hij natuurlijk lang en een spits is, maar...
Technisch is hij goed. Ja. En dat zag je ook bij deze goal. Want normaal... Dat zag je bij Keane, bij Juve. Die krijgt ongeveer de bal in zo'nzelfde situatie. En die racht hem over. Is min of meer vergelijkbaar, zou ik zeggen. Maar Simi, die krijgt die bal. Die legt hem rustig klaar voor zijn rechter. En die tikt hem in een leeg doel in. Want de keeper is gezien. Keeper bij Spezia. Geen Jeroen Zoet. Is zijn basisplek
is toch
kwijt.
Kijk, dat was natuurlijk ook iets... Ik werk natuurlijk bij Opta. En wij hebben natuurlijk van alle competities... heb je ook tegenwoordig expected goals. En dat is natuurlijk heel interessant. En een van de dingen die natuurlijk de laatste jaren een beetje opkomt... is dat je natuurlijk ook de expected goals tegen. En dat kun je dan weer afwegen een beetje tegen de reddingen die een keeper maakt op schoot op doel. En het blijkt dus ook echt dat Jeroen Zoet ook echt verschrikkelijk slecht keept dit seizoen.
ja.
Want voor deze wedstrijd, moet ik het even goed zeggen, had Spezia 18 tegendoelpunten.
Ja.
19 tegendoelpunten. Terwijl ze op basis van expected goals volgens mij 12 tegendoelpunten mochten verwachten.
Ja, dan ben je slecht.
Dus dat betekent dat Jeroen Zoet 7 extra doelpunten zeg maar heeft toe doorgelaten dan je had mogen verwachten. Dat is by far het slechtste van de hele competitie.
Ja.
Dus dan, op basis daarvan,
kreeg ik ook veel kritiek.
Ik denk niet dat Thiago Motta naar die cijfers kijkt. Maar...
Nou, misschien ook wel, toch? Misschien wel. Thiago Motta, wel een vooruitstrevende trainer. Koos nu voor Provedel. Was even sprake van dat zij Mirante zouden halen. Transfervrij, de oud-Roma-goalie, oud-Parma ook. Die tekende bij Milan. Komen we zo nog even op. Maar Provedel, vorig jaar de eerste keeper van Spezia, heeft zijn basisplek voorlopig terug, denk ik. Want Zoet werd dus gepasseerd. En met hem in het doel kregen ze wel een doelpunt tegen. Maar maakten ze er eentje meer dan Salernitana. Het werd 2-1. Strelec scoorde de 1-1.
Weet je hoe de keeper van het Salernitana heet?
Belec.
Ja.
Een rijmpje.
Een rijmpje.
Ja, mooi.
Leuk.
En Kovalenko, de Atalanta-huurling, maakte uiteindelijk de 2-1. Mooie kruller van buiten de 16. Waardoor Spezia dit degradatieduel won. Laten we daar niet te lang bij blijven hangen. Zo
ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik die wedstrijd niet heb gezien. Op zaterdagmiddag, raar verhaal nog. Even heel snel.
Ja.
Ik had opeens de brandweer in mijn huis.
Nou.
Want ik had 's ochtends een discussie met mijn vriendin. Nou, gebeurt wel eens. En wij hebben in huis hebben van die soort schuifdeuren. Alleen het zijn hele zware, massieve deuren. En op een gegeven moment, ze was een beetje geïrriteerd. Zij gooit zo die schuifdeur dicht terwijl ze naar de slaapkamer loopt. En ik wilde achteraan. Blijkt dus dat die schuifdeur vast zit. Dus die was uit de reling gevallen. Alleen het is zo'n zware deur dat ik dus ja, je krijgt er gewoon geen beweging in.
Ja.
En ik stond dus zeg maar in de woonkamer, gang, keuken. Dat was zeg maar nog de kant waar ik stond. En zij zat dus opgesloten in de slaapkamer.
Oh jee.
Dus toen heeft de brandweer de deur open moeten zagen. Dus ik heb een heel...
Nog steeds nu. Ja, dat moet
er zit
wel.
Nog steeds een soort, ja, zo'n Bugs Bunny... gat in, een beetje zo'n soort Looney Tunes gat zit er in mijn slaapkamerdeur.
Wat een huisprobleem heb
dat,
jij.
Dat was wel heftig. Dus ja. Ik heb Space en Salernitana helaas niet kunnen zien.
En het balkon is ook nog steeds weg?
Het balkon is terug.
Oké, okay, dat wel.
Dat is weer goed.
Maar dat snap
maar
ik.
Maar ik was dus wel helemaal klaar voor Milan Verona s'avonds.
We kregen nog even terug, want we kregen ook de vraag of wij alle wedstrijden zien. En laten we niet bluffen. Dat is natuurlijk niet zo. Dat kan niet.
We proberen het natuurlijk wel zoveel mogelijk. Maar...
Exact, maar er gaan ook weekenden overheen dat je... Ja, soms wat anders te doen hebt dan Spezia Salernitana. Nou, zoals dit. Of je gaat een keer uit op zaterdagavond, kan ook. Of je moet werken. Dus we proberen het wel en we kijken het ook wel terug. Daarom nemen we ook op dinsdag op.
Heb je de tijd?
Kunnen we op maandag even dingen terugkijken en even alles inlezen en terugzien.
En een schriftje.
En een schriftje bijhouden. Dus zonder bluff, we zien veel, maar niet alles. Dat kan niet. We zien alles terug, dat wel. Milan Verona heb ik wel live gezien.
Zeker.
Was mooi.
Ja, en je hoopt dan toch stiekem... Tenminste, dat heb ik dan altijd, weet je. Je bent fan van één club. Jij Inter, ik van Juve. En ik heb niet specifiek iets zwaars tegen andere topclubs. Maar je wilt toch ook gewoon stuntjes zien.
Altijd.
Dus als Verona op een 0-2 voorsprong komt via Caprari en Barak... denk je toch, ja, het is toch wel leuk zo.
Caprari, fantastisch begonnen bij Verona. Barak, vorig jaar ook al goed. En dan denk je dus 0-2 bij rust. Verona, nog nooit gewonnen in San Siro. Ook niet tegen Inter. Dit is de keer dat het gaat gebeuren. Want bij Milan ontbraken echt heel veel spelers. Ontbrak een flinke lading topspelers. Maignan ligt er maanden uit met een polsblessure. Is geopereerd. Schijnt mogelijk pas in 2022 terug te keren in het doel. Waardoor Milan dus de transfervrije Mirante onder contract heeft tegenwoordig, sinds vorige week. Theo Hernandez, uitblinker bij Frankrijk bij de Nations League duels, is besmet met het coronavirus. En Brahim Diaz was er ook niet bij, ook besmet met het coronavirus. En dat is toevallig een van de beste vrienden van Theo Hernandez. Dus dan denk je direct, nou, die zullen elkaar
surprise,
wel gezien
surprise.
Hebben. En dat zijn toch wel drie van de spelers die bij Milan normaaliter het verschil maken. En dat zag je de eerste helft. Tato Ruzanu keept nu. Nou ja, die kon niet zoveel aan het tegendoelpunten doen. Maar je mist Theo wel, want daar zat Balotelli. Is echt een flinke lading minder. Diaz, dit jaar absoluut een van de beste spelers van Milan. Komt altijd tussen de linies. Lukte Milan in de eerste helft niet. En dan sta je ineens met 0-2 achter tegen Verona. Wat toch echt wel een laagvlieger is. Maar de reactie van de Rossoneri is dan fantastisch. Want in de tweede helft kwamen ze erin. Zelfs nadat ze Rebic ook nog kwijt waren geraakt met een blessure. Giroud kwam erin, niet volledig fit. Maar...
En Castillejo,
ja.
Dat is natuurlijk wel fantastisch. Een bizar verhaal eigenlijk. Want die jongen die doodongelukkig ook volgens mij in Milaan. Zeker natuurlijk het laatste seizoen waarin hij echter ook gewoon amper heeft gespeeld. En als hij speelde was het ook gewoon oprecht heel slecht.
Wordt zelfs in verband gebracht met Getafe. Nou, ja, en, dan wil je graag weg.
En het probleem was uiteindelijk dat hij zelfs baalde volgens mij dat die transfer niet doorging afgelopen zomer. Want hij wilde echt heel graag vertrekken. En ja, uiteindelijk hij komt erin. Eerst nog een goede kopbal. Giroud in de 60ste minuut op voorzet van... Wie was dat?
Nee, fantastische voorzet. Nee,
Rafael, maar jou begint toch echt steeds meer rendement te krijgen.
Ik ben de eerste die zegt dat ik ongelijk heb gehad. Maar dat was wel op basis van wat ik tot toen had gezien.
Maar het is wel grappig dat inderdaad sindsdien...
En daarvoor ook al wel een beetje, want het was altijd gechargeerd. Hij is dit jaar gewoon goed bezig, het hele seizoen al. Moeten we eerlijker zijn.
En op dat moment is het 1-2 en ik vind, nou goed, het zal toch niet gebeuren dat Verona... Voor het eerst in de historie sta je dan zo goed, sta je ervoor in het San Siro. Ga je dat dan echt weggeven? En dan, ja, dan doen ze dat dan toch. En dan wordt Castillejo dan neergehaald. Penalty. Nou, Milan en penalties, die krijgen er elk seizoen krijgen ze er 35.
Ze hebben er 8 meer of zo dan de...
Sinds het begin van vorig seizoen ook. Het is volgens mij penalty 3-24 of zo was dit. Dat is belachelijk. Maar goed, wel terecht.
Bijna 2-2. Allemaal terecht. Ja, belachelijk of
en,
niet.
En een minuut later weer een voorzet van Castillejo en ja, Günther. Ik weet niet wat hij aan het doen was.
Günthertje.
Uiteindelijk prima eigen doelpunt. Dat wel.
Ja.
Het was een beetje zo'n Sven van Beek eigen goal, hè?
Absoluut. Echt super slim. Je schrikt op dat moment, hè? Want die voorzet komt van Castillejo. En je denkt, oh, die bal wordt makkelijk weggewerkt. Maar nee. hij raakte hem met de buitenkant van zijn voet. En hij ging achter Montipo. Milan won met 3-2. En dat is gewoon heel knap, vind ik eerlijk gezegd. Als je het zo lastig hebt en dan toch weet te winnen, toch ongeslagen weet te blijven. Toch in het spoor van Napoli kan blijven. Want Napoli moest wel een dag later spelen, maar die wonnen ook. Komen we zo nog op. Dan is dat echt een signaal dat Milan fantastisch bezig is. De beste seizoenstart in tijden. Jaartal kan ik er niet aan verbinden.
De laatste die het zo goed deden, dat is precies dezelfde. Dat was toen volgens mij ook 8 gespeeld, 7 gewonnen, 1 gelijk was onder Capello. In het jaar dat ze echt praktisch alles wonnen.
In dat seizoen bleven ze ongeslagen. Dus ja, dat zal dit seizoen, neem ik aan, niet gebeuren. Maar het begin is er en het gaat hartstikke goed met Milan. Ook al hebben ze wat spelers in de ziekenboeg. Gaat wel problemen opleveren, want Maignan was tot nu toe fantastisch. En Tatarusanu,
niet.
Niet, ja, die was ook ooit tweede keeper bij Fiorentina. Is gewoon geen fantastische goalie. Gaat wel doen wat hij kan. Maar het gaat de komende weken gaan we zien hoe dat met Milan gaat verlopen. Want ze spelen vanavond tegen FC Porto uit. En dat is al een lastige wedstrijd. Aankomend weekend op bezoek bij Bologna zullen ze het misschien ook wel lastig krijgen. Als ze daar weten te winnen, dan is het wederom knap. Moet wel, daar niet van. Maar ja, dan ben je wel ondertussen alweer 9 wedstrijden ongeslagen. Cagliari de volgende dag thuis tegen Sampdoria. 1:30 wedstrijd op de zondag. Was eigenlijk wel mooi, want je kijkt daar dan en het is hartstikke lekker weer nog op Sardinië. En dan heb je toch wel zin om dat potje te gaan kijken.
Grijp je opeens, ga je dan enkel een stuk beter. Hè?
Oh, dat is zo lekker. Dan kom je hier naar buiten in Amsterdam en dan regent het weer. En dan ga je naar binnen en kom je weer naar buiten en regent het nog steeds. Terwijl daar fantastisch weer, zonnetje. Dan ga je toch heerlijk voetballen op zondagmiddag om 12:30. Fantastisch. En dat lukte ze, want Cagliari won voor het eerst dit seizoen.
Met de keizer van Sardinië. Moeten we het dan toch over hebben, hè?
Ja, absoluut.
Weer eigenlijk.
Maar wij hebben het erover. Maar
wij wel.
Het valt echt wel mee.
Internationale sportmedia. João Pedro.
Het valt toch echt tegen hoeveel aandacht hij krijgt. Hij wordt nauwelijks genoemd. Terwijl hij fantastische cijfers zo haalt de afgelopen seizoenen. Dit jaar weer absoluut de beste man aan de kant van Cagliari. En hij scoorde nu weer 2 keer in de 3-1 overwinning tegen Sampdoria. Op Sampdoria. Het Sampdoria van Juriaan van Wessem. Samp dat echt inspiratieloos. Zonder inspiratie daar speelde. En Cagliari gaat er dan wel overheen. Want Caceres maakte ook nog een goaltje. Doelpunt van de Torsby. Aan de andere kant was niet genoeg voor Samp om toch nog punten te pakken. Hier hebben we wel een discussiepunt. Wederom, want bij een 2-1 stand in het voordeel van Cagliari komt Ciccio Caputo, de Sampdoria-spits, vrij voor de keeper van Cagliari, Cagno. Maar op dat moment heeft hij Cepitelli op zijn rug hangen in de draaicirkel. Het is een bal in de 16. Caputo draait en achter hem staat Cepitelli. En die blijft maar hangen, blijft maar hangen, blijft maar hangen. En op een gegeven moment kan Caputo niet schieten, omdat Cepitelli nog steeds op zijn rug hangt. Scheidsrechter besluit om niks te doen. Groot discussiepunt, want het staat dus 2-1. Caputo kon het 2-2 maken. Een paar minuten later staat het gewoon weer 3-1 voor Cagliari. Samp hartstikke boos. En terecht, zou ik zeggen. Want als jij daar aan het hangen bent, dan neem je veel risico.
Ja, dat sowieso. Maar ja, ik vond dit ook wel. Je hebt ook van die overtredingen die dan zeg maar zo te, ja, voor een penalty dan misschien net iets te licht zijn. Kijk, ik denk als dit precies dezelfde situatie erbuiten gebeurt, dan geef je hem.
Het punt is, hij was doorgebroken. Niet doorgebroken, want je moet de situatie even terugkijken.
Het stond ook gewoon heel erg dicht op de keeper al.
Precies. Op het YouTube-kanaal van de Serie A kan je dit allemaal zien. Absoluut.
Maar ik snap absoluut in ieder geval de controverse. En als je ook, dat is jammer dat Isaac er nu niet is, want ik zag vanochtend op de, volgens mij was het de Corriere dello Sport, een voorpagina met Orsato in ieder geval als hoofdpersoon, maar dat het hele weekend, dat het qua scheidsrechters en qua VARs weer verschrikkelijk was in Italië.
Ja, was ook zo.
En het was ook zo. En ze haalt dus onder andere deze wedstrijden aan.
Cagliari 3-1 Samp. Mooie overwinning voor Cagliari dat daarmee iets meer lucht krijgt en geen laatste meer staat. Samp, ja, dat gaat gewoon heel wisselvallig zijn dit jaar. Empoli, ook een degradatiekandidaat, ontving Atalanta op zondagmiddag om 3:00. Atalanta, waar Teun Koopmeiners en Martin de Roon allebei in de basis starten. Hans Hateboer, nog steeds geblesseerd. En Robin Gosens, als we die ook mogen claimen als halve Nederlander, is ook niet fit. Atalanta won zonder hem redelijk gemakkelijk op bezoek bij Empoli in Toscane, waar het ook al lekker weer was.
Ja, maar niet, hè? Wat doen we hier nog?
Wat doen we hier nog? En als het lekker weer is, komen de mooie weervoetballers absoluut naar boven. Want Josip Iličić had het eindelijk weer een keer op zijn heupen. Maakte de 0-1 na een mooie combinatie met Mario Pasalic, die de vervanger is van Pessina, ook geblesseerd. En de 0-2 van ja, Iličić.
Dat is een klassiekertje.
Een krulschot.
Een krulschot naar een soort dropkick-achtige.
Ja, een mooie 1-2 was het ook met Muriel, perfect, dacht ik. En hij krult hem fantastisch in de verre hoek. Uiteindelijk wint Atalanta daar 4-1. Enigszins geflatteerd, want Empoli kreeg wel veel kansen. Terwijl mijn mobiel bijna van tafel valt voor de tweede keer. Ja, Atalanta toch wisselvallig ook dit jaar.
En, nu ja, maar goed, ze beginnen in ieder geval ook wel iets meer. Ook gewoon wat weer, zeg maar, het klassieke mooie voetbal van Atalanta komt weer iets meer naar boven. Begin van het seizoen was natuurlijk ook vooral dat ze wel wedstrijden wonnen en dat heel moeizaam ging. En je ziet nu wel steeds meer dat ook mede doordat Iličić nu weer even een goede week,
ja,
wie weet, misschien een maand, heeft dat, ja, het begint weer een klein beetje ergens op te lijken.
Hij is wel dik, hè, Iličić?
Ja, maar het is gewoon geen profvoetballer, toch? Het is, toch een, beetje, zei, het is toch gewoon een beetje een soort type van de vaart in zijn nadagen, zeg maar.
Iemand
gewoon
zei op werk, een soort zaalvoetballer is het geworden. Ja. In zulke soort potjes dat ze kort moeten combineren op de helft van de tegenstander, dan doen ze het wel. En dan doet Iličić het dus ook. Maar stel hij moet dat hoge tempo van de Champions League halen, dan lukt dat.
Maar het is gewoon geen topfitte speler.
Nee, jammer, want hij is zo goed. Hij is een van mijn favoriete spelers. Ik heb nog een Fiorentina-shirt van hem uit 2014 of zo. Dus toen zat ik al op de
bandwagon.
De bandwagon van Iličić. En ondertussen ben ik daar wel een beetje vanaf, omdat hij zo wisselvallig is. Maar ja, zulke soort potjes maken me toch wel nog eventjes in de fanclub te blijven. Atalanta won dus met 1-4. Genoa deed dat niet op hetzelfde moment. Kwamen zelfs met 0-2 achter tegen Sassuolo. Twee doelpunten van Scamacca. Oud Genoa, super bomber. Eerste basisplek van het seizoen bij Sassuolo. Verdrong Raspadori, toch onze favoriet zou ik zeggen, naar de flank. Maar ja, hij scoorde, dus hij zal die basisplek wel behouden.
En ik moet wel zeggen, je ziet bij hem wel duidelijk ook de ontwikkeling.
Ja, ja.
Ook gewoon qua loopacties en qua
rust.
Rust en ook gewoon een beetje de intelligentie, zeg maar, waarvan, ja, je toch een beetje bang was. Ja, toch heeft wel een licht ontvlambaar karakter. Een beetje hetzelfde als een Balotelli. Een beetje
hetzelfde als zijn vader.
Een beetje hetzelfde als Key natuurlijk ook. Dat het gewoon jongens zijn met talent, maar die dan misschien ook iets te veel gaan geloven in zichzelf. En dat je daardoor ook allemaal een beetje van die, ja, buiten voetballende akkefietjes en dingetjes. En,
absoluut.
Ja.
Maar het komt er wel. En dan ben je bij Sassuolo op de goede plek. Sassuolo dat dit seizoen wel iets wisselvalliger is dan normaal. En dat zag je ook al in deze wedstrijd. Kwamen dus met 0-2 voor bij Genoa. Werd al snel 1-2. Mattia Destro. Zijn vijfde van het seizoen al. Mooie kopbal. En hij is onsterfelijk. Hij vult een beetje de schoenen van Goran Pandev. Destro komt altijd terug. Scoort altijd. En ja, dat is toch wel genieten, vind ik eerlijk gezegd. 1-2 werd spannend. En het is dus aan Ballardini om zijn team terug te laten komen. Was al de derde keer dit seizoen dat ze dat doen. Dat ze dat deden na een 0-2 achterstand. Want Vasquez, debutant, Johan
Vasquez. Maakte, uit Mexico.
Ja, uit Mexico. Maakte de 2-2 in de 89ste minuut.
Nou, ook voor hem het debuut. En dat was natuurlijk wel mooi, want hij kwam eind. Volgens mij was hij een van de laatste transfers van Genoa deze zomer. En je hebt natuurlijk die Mexicaanse fans. Je kent misschien bij de Ajax social media, zie je dat ook. Iedere keer dat Alvarez iets doet.
PSV, absoluut.
PSV
ook
natuurlijk ook
gehad.
Met Guardado onder andere.
En Lozano, ja.
Dat natuurlijk de volledige Twitter en Facebook en Instagram wordt volledig gespamd door Mexicanen. En dat was eigenlijk bij Genoa elke keer het geval, omdat die Vasquez maar zijn debuut niet maakte. En nu debuteert hij, scoort hij gelijk. En het belangrijke. Dus dat is denk ik sowieso mooi. Het is ook pas de tweede Mexicaan ooit die scoort in de Serie A na Lozano.
Ja.
Dus het is een.
Hoe zouden ze daar Johan zeggen? Johan Vasquez. Zoiets. Nou ja, leuke exotische speler bij Genoa. Werd 2-2. Duel der middenmotors, kan je misschien wel zeggen. Dat was ook het geval bij Udinese Bologna. Waar Roberto Pereira vroeg van het veld werd gestuurd door mijn favoriete scheidsrechter op de Italiaanse velden. Rosario Abisso, die nog steeds mag fluiten in de Serie A. Weer opvallend was, weer een opvallende rol had in het duel. Eerst bij deze tweede gele kaart, kan hij geven. En ja, als je Abisso bent, dan geef je hem dan ook altijd. Bologna kwam op 0-1 vervolgens in de 67e minuut door Moussa Barrow. Die ook steeds beter lijkt te worden dit seizoen. Maar het werd ook nog 1-1 door Batu.
En daar ook weer lekker controversieel.
Ja. Ja, wat vond je... Want ja, de situatie even uitleggend.
In ieder geval een hoge bal. Ja. En Bekau, de centrale verdediger van Udinese, die stond daar ook nog. Volgens mij was het, weet ik vandaan, een corner of een vrije trap. En Bekau die staat daar en die blokkeert... Ja, toch wel vrij duidelijk de keeper. Of tenminste, de keeper wil naar die hoge bal toe. En Bekau die zet zich daar gewoon neer als een soort standbeeld van... Nou, die keeper komt er hier niet langs. Dus ja, hij beweegt niet. Dus ik denk misschien dat dat dan uiteindelijk het... De reden is waarom er niks over wordt gezegd, maar ik vind het wel gewoon een soort ja, een blok.
Was het in het 5-meter gebied eigenlijk?
Dat denk ik net niet.
Dus dan dat, is het dat, wel dat een twijfelgeval. Ook... En ik denk dat
maar
dan
goed, in ieder geval die bal die komt dus naar beneden en die keeper kan er dus niet bij. En Beto, de Portugese, volgens mij is de Portugese, kwam in ieder geval Portugal spits.
Wonderkind.
Die kopt hem binnen. Maar ja. ik kan begrijpen dat ze daar ook bij Bologna, dat ze zeggen van ja goed, die keeper die wordt gewoon eigenlijk geblokkeerd. Hij kan gewoon letterlijk niet naar die bal toe en...
Het was in het 5-meter gebied ook.
Nog,
ja, en Bekau loopt naar achter. Terwijl Beto, ik ga het niet
eens
uit hangen. De bal inkopt. En dan denk ik. Twee kanten van het verhaal. Je mag de keeper absoluut niet aanvallen. Want Bekau loopt ook naar achter. Maar Skorupski laat zich ook vallen als een stervende zwaan. Die denkt: ik ga hiervan profiteren. Ik kom niet meer bij die bal. Bekau loopt iets naar achter. Dus ik loop tegen hem aan. En ik zeg: overtreding, scheids, overtreding. En Abisso. Die overijverig is, altijd al, ook met die gele kaart zag je dat al, dus voor Pereira. Die wil toch zijn eigen stempel op die wedstrijd drukken.
Ja, ik moet wel zeggen, ik vind wel, keepers worden veel te veel beschermd.
Eens.
Maar ik vond in dit geval, vond ik er wel dat hij een klein beetje een punt had.
Maar wat ik wel vind, is dat zo'n keeper dan er maar dwars doorheen moet gaan.
Dat vind ik.
En zich niet moet aanstellen. En dat hij dan wordt gehinderd, oké, maar laat zich zo erg vallen. En gaat er dan maar vanuit dat de scheidsrechter maar fluit. Het werd 1-1 daar bij Udinese tegen Bologna. Udinese dat met 10 man dus nog een punt mee, tenminste in het eigen Dacia Arena stadion kon houden. Napoli, zondagavond.
Het is eigenlijk wel gek dat wij nu als de... Ja, wat is het? 17e en 18e ploeg, de koploper, Napoli.
Nou, kijk, dat is mijn keuze geweest. Maar we hebben Napoli al wel vaak behandeld. Op
en het was dit keer ook geen spectaculaire wedstrijd.
Daarom, dus we doen altijd de eerste twee wedstrijden als
maar in ieder geval
als publiekstrekkers. En daarna
onze Napoli-fans, ik ben wel echt nog steeds bizar onder de indruk van hoe goed het ook gewoon gaat. In de zin van, qua resultaat, maar ook, ja...
Het
is wel overtuigend.
Dit is een wedstrijd waarin ze normaal punten hadden verspeeld. En dat was nu niet het geval, want ze wonnen dus met 1-0. Door een laat doelpunt van Osimhen. Maar het was wel een constante druk. Het doelpunt viel in de 81ste minuut. En tot dan toe was Napoli de
5-0
hele
kunnen zijn, toch?
Absoluut. Ja. Penaltietje van Insigne gemist. Vijfde van dit kalenderjaar al. Dus die moet ze maar niet meer nemen, zou je zeggen. Lozano op de paal. Wat andere kansen.
Doelpunt van Di Lorenzo afgekeurd op een centimeter buitenspel.
Weer zo'n fantastische vrije trap. Dit keer geen variant, maar wel goed voor doel gelegd. En uiteindelijk moet er dan een fantastische combinatie aan te pas komen met Mertens en Koulibaly. Waarbij de bal dan uiteindelijk iets later bij Osimhen terechtkomt. En als Ronaldo deze goal had gemaakt, had je CR7 Airlines en dergelijke allemaal op Twitter en Facebook en Instagram zien langskomen. Nu niet.
Het is wel toepasselijk in de week dat Alitalia ermee stopt.
Ja.
Dat we een Nigeriaans-Napolitaans vliegtuigmaatschappijtje weer opstijgt. Het was echt een fantastische goal. Het is jammer dat uiteindelijk het doelpunt zo tot stand komt dat dit dan zeg maar de kopbal was... Die aanval afsluit. Want de aanval zelf...
Was fantastisch.
En het is jammer dat... Volgens mij was het een bal van Mertens uiteindelijk... die net geblokt werd.
Ja.
Waardoor een speler van Torino de bal tegen Elmas aanschoot. En toen ging die bal de lucht in en die werd binnengekopt. Maar je moet in ieder geval even die aanval terugkijken. En dat is natuurlijk ook een van de dingen die mij ook opvallen. Koulibaly, hoe goed die dit seizoen is. Want die, ja,
maar dat is
op een gegeven moment hij verovert de bal op 75 meter. Dus op 20 meter van het doel van de tegenstander. Vervolgens doet hij gewoon mee met die actie alsof hij een volleerde spits nummer 10 is. Hakjes, tikjes. Ja, het is een fantastische avond. Het is zonde dat hij uiteindelijk op deze manier wordt afgerond. Ondanks dat het winnende doelpunt blijkt.
Maar het was wel echt ontzettend verdiend. Want Napoli was zoveel beter. En ook wel een compliment aan Torino. Want Torino is wel een stugge ploeg aan het worden. Hebben Juventus heel lastig gemaakt eerder dit seizoen. Nu ook Napoli echt heel lang op 0-0 gehouden. Hadden wij niet verwacht aan het begin van het seizoen. Maar Juric maakt er echt wel een mooi elftal van. Een stug elftal van. Bij Torino kwam ook Ugalo terug. Andrea Belotti na een lange blessure. Maakte hij toch weer minuten veel in. Napoli won met 1-0. En Mertens kan je dan ook goed gebruiken.
Ja, goed. Ook voor hem dat hij weer terug is natuurlijk. Hij heeft een lange tijd uitgelegen. En ik denk ook dat, niet alleen voor onze Belgische volgers, maar ik denk ook wel dat Napoli behoefte heeft ook aan een type Mertens. Dat je ook gewoon, alleen al het feit dat je natuurlijk iets meer op de bank hebt zitten.
Nee, absoluut. Want hij kan, hij brengt een beetje die verfijndheid, die finesse, die brieën. En dat mist Napoli soms wel een beetje. Want dat komt niet van Lozano, niet van Politano. Insigne kan het brengen, maar die speelde niet zijn beste wedstrijd. Miste ook die penalty dus. Napoli na 8 wedstrijden gewoon 8 gewonnen, 24 punten. Fantastisch. Echt even afwachten waar dit gaat stranden. Misschien strandt het helemaal niet en pakken ze die Scudetto gewoon. De derde in de historie. Het is leuk om te kijken. En als je op dit moment een titelfavoriet moet aanwijzen, komt Napoli wel in de buurt. We gaan het niet elke week doen. Doen we wel. Maar het is echt het beste wat de Serie A op dit moment te bieden heeft. En dan komt Milan echt wel op een knappe tweede plek. En daarachter zit een gat, zou ik zeggen. Venezia won een dag later van Fiorentina. Dat was gisteravond. Zal je blij mee zijn, Wes?
Nee, dat was heel welkom. We staan nu op een gedeelde, ja, wat is het eigenlijk? 12e plaats met 4 andere ploegen.
Echt keurig, hoor. Echt keurig.
En goede overwinning inderdaad. Ja, Fiorentina kwam er niet echt lekker uit. Venezia, eerste overwinning in het Penso, het eigen stadion in de Serie A, sinds een zege op Fiorentina in 2002, geloof ik. Goede wedstrijd, leuk. Debuut Sergio
Romero.
Mooie
goal was het, vond ik.
Ook, ja, Aramu. Ja. Op aangeven van onze Belgische vriend, of tenminste onze ex-Leuvenspits, Henri. Aramu, goede goal. Debuut Sergio Romero, oud AZ, oud Manchester United, oud Sampdoria, oud. Waar heeft hij nog meer allemaal gezeten? In ieder geval. Hij is weer terug. Keepte goed, maar een pa. Ik zag dat zijn vrouw boos was dat hij uiteindelijk uit het uit de basis was verdreven. Nou goed, dat hoort erbij. En ook een debutant. De eerste Surinamer ooit in de Serie A.
Ricciano Habs. Ja, deed het goed.
En dat vind ik gelijk mooi. Ik had er een screenshot van gemaakt. Want dat is dan wat je krijgt als er een onbekende speler terechtkomt in Italië. Dan denkt onder andere de Gazzetta dello Sport, daar gaan we een mooi stukje over schrijven.
Ja.
Dus die hadden vanochtend, wat een debuut voor Ricciano Habs. Dus in ieder geval zijn voornaam ging al verkeerd.
Ja.
De eerste Surinaamse voetballer in de Serie A. Heeft onze, of tenminste kan ons zo.
Ja, ik heb het,
kan onze competitie zich opmaken voor een nieuw talent.
Ja.
En dan daaronder zie je klasse 93, dus dan ben je dus 28, 29 jaar. En daaronder komt dan nog een keer de vraag, heeft de Serie A weer een nieuw talent?
Ja. Gioiello, zeggen ze dan.
Dat is ongelooflijk.
Een talent
op 28, dat is echt iets Italiaans. En dan ook die naam verkeerd schrijven, dat is natuurlijk helemaal klassiek.
Nou, ik wilde net aan je vragen, hoe zouden ze dat uitspreken?
Ricci Ciano.
Ja, het is echt heerlijk.
Ik neem aan dat het gewoon Ricci wordt of zo.
Hij deed het goed.
Hij
was nog niet fit, waardoor hij zijn debuut niet eerder maakte, denk ik.
En linksback was wel ook een van de problemen. Ze hebben daar Molinaro, alleen die is hoogbejaard.
Francesco Molinaro.
En ze hebben Snack. Alleen dat klinkt inderdaad meer als een soort snack dan als een goede voetballer, want dat is hij ook totaal niet.
Een van je beste grappen.
Dus het is, dankjewel. Dus Hapsi is...
Wel echt leuk, Hapsi, vind ik. Daardoor is Venezia toch weer nog meer een elftal om naar te kijken. En ze wonnen dus van Fiorentina. dat toch wat punten gaat laten liggen. Hebben wel al veel topteams als tegenstander gehad. En gaan natuurlijk niet alles winnen, waardoor je tegen Venezia ook wel een keer punten kan verspelen. Wel jammer, hè? De weg naar boven nog niet helemaal volledig ingezet daar in Florence. Gaan we de komende weken vast en zeker in de gaten houden. Ik stel voor dat we naar de column van Juriaan van Wessem gaan. En dan beantwoorden we daarna nog even wat luisteraarsvragen. Zijn er in grote getalen? En de winnaar van het Napoli-shirt wordt natuurlijk ook bekendgemaakt in de laatste minuten van deze podcast. Maar eerst naar Juriaan van Wessem, die vanuit Monaco een prachtige column voor ons heeft ingesproken over het duel tussen Fiorentina en Cagliari van dit weekend.
Veel mooie affiches in het komende weekende. Met Bologna-Milan, Roma-Napoli en Inter-Juve. Maar ik kies voor het duel Fiorentina-Cagliari. De wedstrijd met de curieuze bijnaam Il Derby del Flower Power. Yeah, yeah, yeah. Ook in de Serie A waren er hippies. Maar dat verdient een uitleg. Fiorentina en Cagliari zorgden in de jaren 68-70 van de vorige eeuw voor een revolutie door achter elkaar kampioen te worden. En dat was zeker bijzonder omdat de traditionele topploegen Milan, Inter en Juve even buitenspel stonden. Het was misschien niet met het esthetisch mooiste voetbal, maar het was prachtig dat zulke clubs om de Scudetto mochten strijden. De landstitel van Fiorentina in 1969 moeten we zeker niet onderschatten. Florence likte nog de wonden van een enorme overstroming van de Arno van een paar jaar eerder. De club was in de voorgaande seizoenen een echte subtopper, maar speelde opeens onder trainer Bruno Pezzaola heel efficiënt. In 30 wedstrijden kreeg het maar 18 doelpunten tegen. Het maakte er zelf maar 38, maar dat was dus voldoende voor die Scudetto. Fiorentina verloor maar één wedstrijd en kaapte de landstitel voor de neus van het even verrassende Cagliari weg. Bruno Pezzaola was een geweldige trainer. Een Argentijn die vlak na de Tweede Wereldoorlog in Napels was neergestreken en een halve eeuw later als een echte Napolitaan zou sterven aan de voet van de Vesuvius. Menig avond heb ik in zijn nabijheid doorgebracht, want hij was de coach van Napoli ten tijde van Ruud Krol. Maar hij had dus in 1969 voor de titel in Florence gezorgd. Tussen de wedstrijden door liet hij zich inspireren door de meesterwerken in het Uffizi Museum. Twee spelers verdienen een speciale vermelding van die ploeg. Aanvoerder Giancarlo De Sisti, een ouderwetse spelmaker die een jaar later ook de WK-finale zou spelen. En de Braziliaan Amarildo, die eerst een paar jaar bij Milan had gespeeld nadat hij met Brazilië in 1962 wereldkampioen was geworden. Hij was het maatje van Garrincha bij Botafogo, maar zou in Florence een paar geweldige jaren beleven. Over Cagliari heb ik het in deze column al een paar keer gehad. De mooiste Scudetto uit de oudheid. Ook een prachtige ploeg met Gigi Riva als sterkspeler. Op 12 oktober 1969 treffen beide clubs elkaar in Florence. Fiorentina is koploper zonder puntverlies en Cagliari staat tweede op 1 punt achterstand. Er zijn 70.000 toeschouwers in het volgepakte Giovanni Berta Stadion. Voor wat een bijzonder topduel moet worden. Onder regenwolken wordt er afgetrapt en halverwege de eerste helft krijgt Cagliari een strafschop wanneer scheidsrechter Lobello een lichte overtreding van Rizzo voor een strafschop aanziet en Riva vanaf 11 meter kan scoren. Het wordt onvriendelijker op het veld. Na een handgemeen worden Amarildo en Martiradonna weggestuurd. In de slotfase wordt ook nog een doelpunt van Luciano Chiaruggi, Il Cavallo Pazzo, afgekeurd. Cagliari wint na een kolkende slotfase en is opeens koploper. Fiorentina verliest na meer dan een jaar een wedstrijd. De woede in Florence loopt hoog op. De spelers van Cagliari kunnen pas 4 uur na de wedstrijd het stadion verlaten onder begeleiding van een mobiele eenheid. Buiten het stadion worden ze uitgemaakt voor bandieten en moordenaars. Het zou een schande zijn als Sardinië de Scudetto gaat winnen. Het werd toch maar even gezegd. Maar de eerste stap naar een historische Scudetto is gezet. Ook 52 jaar later zal er een echo van deze historische wedstrijd zijn in het Artemio Franchi.
Toch een mooi duel tussen Fiorentina en Cagliari. Historisch, hè? Twee oude ploegen die toch wel een traditie hebben in die Serie A. Precies wat Juriaan zegt. Er staan wat meer mooie potjes op het programma. Nou, eigenlijk de
mooie
eerste twee
potjes.
Nou, de eerste twee dagen niet, maar ik wil eigenlijk gewoon gelijk naar zondagavond, Wes. Roma-Napoli, Mourinho tegen Spalletti en Wesley Victor Mack tegen Willem Haak. Of andersom moet ik zeggen, ja. Interview.
In jouw huis?
Casa Mia.
Nee, ja, dit... En dat is natuurlijk 24 oktober. Ik zei het net toevallig hier in de studio van Microphone Media ook al. 24 oktober, het is een topdag. Want ja, niet alleen voor Italiaans voetbal, maar gewoon even letterlijk een toppersdag. Want
super Sunday.
Het is een super Sunday. Roma, Napoli, Inter, Juve, Barcelona, Real. Volgens mij Liverpool, United, als ik me niet vergis. Je hebt Marseille, Paris Saint-Germain. Je hebt Ajax, PSV. En dan volgens mij heb je in heel Zuid-Amerika ook alle klassiekers zijn ook op die dag.
We komen ogen tekort. Ik draag tegenwoordig een bril, Wes.
Ja, nee. Is...
Nou,
we weten waarom. Het
is gelijk duidelijk waarom. Het is geen vrijwillige keuze. Ogen tekort. Maar ja, het zijn fantastische potjes. Maar wij gaan ons focussen op Roma, Napoli en Inter Juve, denk ik.
De Derby del Sole en de Derby d'Italia.
Misschien Ajax PSV op het tweede scherm. Ja. Maar dit wordt fantastisch. Ik bedoel, Roma-Napoli zit volle druk op. Napoli natuurlijk alles gewonnen. Roma moet eigenlijk winnen na een nederlaag bij Juve.
Misschien is een record, want Mourinho verloor dus in de Serie A nog nooit in eigen huis.
Ja, is dat zo?
Dat is zo.
Ja, fantastisch. Ja.
En nu tegen onbetwiste koploper Napoli.
Ja.
Dat is toch leuk.
Het is een mooie derby. Geen uitfans, denk ik, nog steeds niet. Omdat die supporters een keer flink met elkaar hebben gereld om en rond... Een bekerfinale waarin Napoli stond. En ja, dat duel wordt altijd afgewerkt in het Olympico in Rome. Nou, leverde rellen op. Inter Juve, 8:45 is toch de mooie uitsmijter van het weekend, zou ik zeggen. De Derby d'Italia. Twee teams die veel historische duels met elkaar hebben uitgevochten. Ook in het recente verleden nog. Inter, regerend landskampioen. Juve daarvoor 9 keer... het Scudetto-embleem op de borst gehad. Ja,
dat zijn wel de potjes.
Wat zijn de potjes? Voorspellingkie daar?
Ik denk een gelijkspel.
Bij allebei?
Inter 2 keer achter elkaar verliezen, dat gebeurt niet zo vaak.
Nee.
Maar de laatste keer dat ze dat deden, was in februari en in maart 2020. De eerste wedstrijd die toen werd verloren tegen Lazio. De tweede wedstrijd die toen werd verloren tegen... Juventus.
Ja,
nou ja, dus ja, misschien een exacte kopie. En bij Roma, Napoli ook een gelijkspelletje, denk ik.
Ik ga voor Napoli winst en Juve winst. Ja, dat zijn mijn toto.
Daar ben je tevreden mee.
maar absoluut twee wedstrijden om naar te kijken. En Verona, Lazio kan je mee beginnen bijvoorbeeld.
Wat gaan we eerst doen?
Fiorentina Cagliari.
Het shirt uitreiken?
Laten we eerst het shirt uitreiken, ja. Dat lijkt me wel.
Ik verzorg het tongeroffel.
Ja. Moet even de naam opzoeken. Want we hebben geloot. Tussen alle posts van Twitter, Instagram. Hebben mensen gelobbyd ook. Maar er is maar één winnaar. En dat is Melvin Lindeboom. Gefeliciteerd. Het Napoli shirt wordt zo snel mogelijk naar jou gestuurd. Moet je wel even je gegevens naar ons sturen. En dat kan via Instagram of via Twitter. Even in onze DM's sliden. Voor de verandering mag dat een jongen zijn dit keer. Nee, dan komt het shirt zo snel mogelijk naar jou toe. En nogmaals bedankt aan Classic Football Jerseys voor het faciliteren van deze mooie prijsvraag. Daar zijn we hartstikke blij mee. Misschien vaker dit seizoen nog op de planning als er een aflevering tussenuit valt door de interlandperiode. Nogmaals, haal die shirts bij Classic Football Jerseys. Classic Soccer Jerseys, moet ik natuurlijk zeggen. Moet ik het wel het goede merk noemen. Classic Soccer Jerseys is ook te volgen op Twitter, ook op Instagram. En zij hebben zulke prachtige shirts. Want ook van Roma, ook van Napoli uit die periode. Heel veel mooie Serie A shirts bij hen te kopen. En dat zou ik dan ook zeker doen. En absoluut een volgtip op Twitter en op die sociale media kanalen. Want je ziet zoveel mooie dingen langskomen. Als je een gat in je hand hebt, dan zou ik dat niet doen. Want dan koop je er te veel. Gaan wij ondertussen door naar de luisteraarsvragen. We hebben nog wel een paar minuten. Voordat jij moet werken zo meteen.
Ja, dat gaat ook gewoon weer door.
Dat gaat ook weer door, ja. Ik heb dinsdag altijd als mijn vrije dag. Dus dan heb ik alle tijd om nog wat vragen te beantwoorden van die luisteraars. Als jij zo meteen weggaat, ga ik dat zelf gewoon nog even doen. Dus kan ook.
Monoloogje.
Beginnen we met een vraag van Twitter.
Dat was in ieder geval een vraag waar de grens ook ligt met hensballen in de verdedigende situatie. Want je ziet ook dit seizoen dat er natuurlijk minder penalties worden gegeven. Toch?
Ja, absoluut.
Maar bij Inter, Bastoni kreeg die bal van 10 centimeter op zijn arm.
Ja.
En MK14 Inter, ik denk ook dat dat een Inter-fan-account is als je Inter in je naam.
Zou je verwachten.
Was dat, hoe kijk jij naar? Was dat voor jou ook een penalty?
Ja, god. Ja, wel, eigenlijk. Ja, ja, meer kan ik er niet over zeggen. Bastoni springt en met zijn armen gewoon te wijd. Waardoor de kopbal op zijn hand terecht komt op zijn arm. Was dit een schot geweest, had ik iets meer twijfels gehad. Maar je ziet wel dat ze nu structureel hier wel weer penalties voor geven. Je zag het ook bij Juve Sampdoria. Waarbij ik dacht, Chiesa schoot en de bal op een Sampdoria-arm terecht kwam en het een penalty was. Ja, dit is hetzelfde geval. Ik word er niet warm of koud van. Vind het een penalty, eerlijk gezegd. Het is niet een discussie. Het is niet een groot discussiepunt, want hij springt zo met zijn armen wijd dat je denkt, ja, dit is gewoon een domme penalty.
Heb je trouwens dat interview met Bastoni ook gezien?
Over Barella en zo.
Dat is ook goed.
Ja.
Dat is van welke teamgenoot zou je het liefst mee uit eten nemen? En toen zei hij, nou, Barella niet. Want dat is zo'n gek. Die bestelt gewoon een fles wijn van 1800 euro. En toen werd gevraagd van, ja, wie dan? Brozovic? Nou, die zou ik op zich wel mee willen nemen. Alleen ik denk niet dat ik die ooit nog thuis kan brengen. Dat vind ik ook een beetje hintend op zijn uitgaansleven.
Schitterend, schitterend. Een vraag voor jou. Gewoon eentje voor de fans. Van Max de Wallens. Troeft Wesley Willem af in de kennis van de Italiaanse taal? Nou ja, who knows?
Ik mag hopen van wel.
Ja,
ik heb ervoor gestudeerd. Jij hebt gewoon lekker vakantie gevierd.
Ik heb een jaar in Italië gewoond natuurlijk. Absoluut. Dus Ja, het zou kunnen. Ik weet het niet. We hebben het wel een keer getest toen we op reis waren in Florence. En toen konden we ons allebei prima redden. En dat kan nog steeds. Wat je wel merkt is dat je Italiaans wel minder scherp wordt op het moment dat je er lang niet bent geweest.
Nou ja, jij zit natuurlijk af en toe bij de vrienden van Bergamo TV.
Ja.
Ik heb natuurlijk de in Italiaanse Napels. Lesjes met Gaetano Oristani van Volendam. Ja. Dus daar spreek ik ook nog steeds een beetje Italiaans mee. Dus ja, ik denk dat het ligt redelijk dicht bij elkaar.
Het is ook geen competitie. Het is al leuk genoeg dat mensen Italiaans spreken, vind ik. En omdat jij het ook spreekt en ik het ook doe, dan kunnen we deze podcast elke week maken. Want we halen toch wel veel uit Italië ook. Juri Mulder wilde meer gossip trouwens.
Gossip?
Ja.
Icardi?
Ja, nee, daar moeten we het toch wel even over hebben. Ja.
Nog even afsluiten met Icardi.
Ja, dan gaan we
ervan door.
Precies. En we hebben heel veel vragen trouwens gewoon behandeld in de aflevering zelf. Nou,
speciaal voor Juri Mulder. RTL Shownieuws.
Ja, nee, maar het is natuurlijk wel een mooi verhaal. Want Icardi jarenlang de interspits geweest. In Italië ook bij Sampdoria gespeeld. En daar pakte die Wanda Nara af van Maxi Lopez. Kunnen we toch wel stellen? Die drie waren heel goed met elkaar bevriend. Wanda stapte over destijds naar Mauro. Dat was bij Inter een enorme soap ook. Omdat Wanda ondertussen de zaakwaarnemer werd van Icardi. Icardi boos, wilde een beter contract. Ging met ruzie weg bij Inter naar Paris Saint-Germain. En nu is het verhaal dat Icardi is vreemd gegaan. Met een Argentijns model.
Actrice.
En dat werd weer breed uitgemeten in de Franse pers. En op Twitter en overal.
En dat is natuurlijk
FC Rulli op zijn accounts.
Dat is natuurlijk het pijnlijke van 2021. Dat het ook gewoon heel erg publiekelijk is.
Ja.
En dat is natuurlijk eigenlijk het allermooiste. Is gewoon dat zowel Wanda als Mauro Icardi ook gewoon op social media heel erg actief zijn. En ook gewoon allebei.
Ze kiezen er zelf voor.
Blijven posten. En dat is natuurlijk het belachelijke. En dan krijg je natuurlijk ook dat Mauricio Pochettino vragen krijgt tijdens een Champions League voorbereiding.
Ja. Ja.
Over de relatie van Mauro Icardi, die dus ook al een paar dagen niet heeft getraind.
Maar dan denk je toch ook,
het is toch hilarisch, man.
Het is fantastisch, maar je bent teamgenoot van hem. Je speelt profvoetbal en dan denk je toch ook, jezus jongen, ik zit met een of andere clown in het team.
Ja, het is toch
ook het is ook een clown. En dit is precies de reden waarom hij geen profvoetballer is, maar soapster. Het is altijd, is er wel wat. En zeker met die Wanda eromheen. Ja, het is ook zijn zaak.
Het verhaal en
het is fantastisch. Ik geniet
ervan. Het begon natuurlijk, wat was het, 3 dagen geleden dat Wanda op Instagram Stories had gezegd. Weer een familie die je naar de kloot hebt geholpen doordat je met een of andere slet naar bed bent geweest. Nou goed, toen begonnen de poppetjes natuurlijk een beetje te dansen. Het was nu gisteren, Icardi had dan weer een fotootje dat hij aan het knuffelen was met Wanda, met hartjes erbij. Nou. Dan vervolgens een foto van Wanda met een lege hand, of tenminste een hand zonder ring erop. Ik vind mijn hand mooier zonder sieraden.
Het is niet het normaal. Is echt het verhaal in de Gazzetta was nu ook dat ze detective, een privédetective erop had gezet om te kijken of Icardi vreemd ging. Ja, Wes, ik heb nog geen vriendin, maar als ik een vriendin heb ooit, laat me dan niet zo'n relatie hebben. Holy shit.
Dat kies je zelf voor, toch?
Niet normaal. Dus je kiest er zelf voor, maar met al die Instagram dingen, al die spionageverhalen, al dat drama eromheen. Kijk, je geniet er als buitenstaander van. Maar stel je bent Mauro of je bent Wanda. Ja, die genieten er ook van. Ja, die genieten er ook van. Die krijgen er ook aan.
En wat je altijd kan doen als je vriendin zat bent, sluit ze gewoon lekker op in de slaapkamer.
Zo is het. Dat was de aflevering van deze week. Volgende week kijken we terug op het mooie duel tussen Inter en Juve. En ook op de Champions League en Europa League en Conference League wedstrijden van deze week. Waar de Italiaanse teams weer actief zijn. En waar jullie natuurlijk naar moeten gaan kijken. Heb je tot die tijd hints, tips, trucjes voor ons? Of een Milan Tessera die je kan gebruiken om kaarten te halen voor Milan Inter? Moet je even in onze DM's sliden ook. Op Twitter of op Instagram. En hou het sowieso allemaal in de gaten. Want wie weet verloten we binnenkort wel weer een shirtje. Heb je iets anders dat je aan ons wil laten weten of wil vragen, kan je dat ook gewoon doen. En voor nu zeggen wij alla prossima.
Tot de volgende.